Daarna openen we samen de schriften. Deze middag in het Nieuwe Testament, de openbaring van Johannes, hoofdstuk 2. We lezen de versen 12 tot en met 17.
En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van William houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en oreren. Alzo heb ook gij die de lering de Nicolaïten houden, het welk ik aat, bekeer u, en zo niet. Ik zal u aarzelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt.
Gemeente des Heren, en ik begin maar bij jullie jongens en meiden. Wat was de opdracht die de discipelen kregen? Zo toen de Heer Jezus afscheid van hen nam. Welke opdracht gaf hij hun? Wat moesten ze gaan doen in deze wereld? Je bent me natuurlijk al in gedachten voor. Dat vinden we aan het eind van het Bijbelboek Matthäus. Als ze dan bij elkaar zijn, dat de Heer Jezus zegt: ga heen, onderwijs alle volken en doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Je hoort in het antwoord van de Heer Jezus de opdracht, hoor je drie dingen. Onderwijs. Je mag ook zeggen dat ze moeten gaan preken. En het tweede, dat heb je net gezien, de instelling en de opdracht om te dopen, om de sacramenten te bedienen, het dopen en het avondmaal. En dat ze leren om te luisteren, te doen wat de Heer Jezus geboden heeft. Die drie dingen. Preken, de sacramenten bedienen en dat er gehoorzaamheid is aan dat wat Christus geleerd heeft. En dat zijn de drie dingen waar het in de preek vanmiddag over gaat. Die drie dingen waar we over leren aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten we die erbij pakken. Artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten we dat eerst eens met elkaar gaan lezen. Artikel 29 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En er staat bij mij boven: van het onderscheid en de merktekenen van de ware en valse kerk. En dan luidt de tekst van artikel 29 als volgt. Wij geloven dat men wel naastiglijk en met goede voorzichtigheid uit de woorden Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk zijn. Aangezien alle sekten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam van kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap van de hypocrieten, welke in de kerk onder de goeden vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn. Hoewel zij naar het lichaam in haar zijn, maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welke zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine, de zuivere predikatie van het evangelie oefent. Zo zij gebruikt de reine, de rechte bediening van de sacramenten, gelijk Christus ze ingesteld heeft. En zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Samengevat, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord van God, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen. En het komt niemand toe zich daarvan af te scheiden. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen van christenen. Te weten, uit het geloof en wanneer zij aangenomen hebben de enige zaligmaker Jezus Christus. De zonde ontvluchten en de gerechtigheid najagen. De ware God en hun naaste liefhebben. Niet afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerhand. En hun vlees kruisigen met zijn werken. Zo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij. Maar zij strijden daartegen door den geest al de dagen van hun leven. Nemen de gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in de welke zij vergeving van hun zonden hebben, door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantie meer macht en autoriteit toe dan het woord van God, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord bevolen heeft, maar zij doet daartoe af en toe, gelijk als het haar goeddunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heilig leven naar het woord van God en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkaar te onderscheiden. Tot zover artikel 29 van onze geloofsbelijdenis. Het thema van de preek is kerk of toch geen kerk. Drie gedachten. Allereerst letten we erop dat er onderscheid gemaakt moet worden. In de tweede plaats letten we op de kenmerken van de valse kerk. En in de derde plaats op de kenmerken van de ware kerk. Kerk of toch geen kerk. Dat er onderscheid gemaakt moet worden. De kenmerken van de valse kerk en de kenmerken van de ware kerk. Onderscheid dat er gemaakt moet worden. Nou zegt u, moet dat eigenlijk wel zo? Moet dat dan zo scherp en zo strikt? Is het juist niet beter in deze wereld om vooral te kijken wat je aan elkaar verbindt dan dat wat scheiding maakt? Dus vooral let op het positieve, op datgene wat samenbindt en minder de nadruk of liever helemaal geen nadruk op waar scheiding valt. Dat is een insteek die op zich waarde heeft en die ook heel vaak wel bruikbaar is. Maar wat hier in de Nederlandse geloofsbeleidens aan de orde wordt gesteld, dat is van een ander niveau. Dat is van een iets van belang. Dat is niet zomaar wat kleinigheden, maar het gaat om de fundamenten van wat kerk zijn is. En dan is het zo dat er scheiding valt. Dat er scheiding gemaakt moet worden. En scheiding maken, afstand nemen, onderscheid maken, ja, dat is op dit moment bepaald niet in de mode. Als je kijkt hoe dat in de samenleving functioneert, als je ziet op wat er naar je toe komt vanuit de media, dan is dat vooral het gelijkheidsdenken. Je moet vooral tolerant zijn. En vooral niet al te scherp zijn. En waarheid, daar zoeken we naar. Maar waarheid hebben we niet en waarheid vinden we meestal ook niet. En zo deze wereld door die bril beschouwen, vanuit een gelijkheidsdenken, op zoek naar waarheid, iedereen die maar een stukje van de waarheid in zijn bezit heeft, zo kun je ook gaan kijken naar de hele kerkelijke kaart. Zo kun je ook zien naar allerlei andere gelovigen. Ieder die iets van waarheid heeft en samen op zoek is naar waarheid. En als je dat pad opgaat, dan kun je die kring nog breder maken. Want er is toch veel meer geloof in deze wereld dan alleen het christelijk geloof. Er zijn toch ook anderen in deze wereld die toch ook geloven. Mensen die Mohammed volgen en de Koran lezen. Daar is toch ook een bepaalde waarheid te vinden. Of wat dacht je van het boeddhisme of het hindoeïsme? Met die verstilling en dat mediteren, daar zit toch een waarheid in? Of wat dacht je van allerlei natuurgodsdiensten? En zo het christendom als een van de mogelijke opties om te geloven. En allemaal op zoek naar waarheid. En je kunt van al die gedachten, van al die stromingen, van al die soorten geloven, dan iets leren. En alles bij elkaar, daarin zie je iets van waarheid. En we zijn allemaal onderweg naar een bestemming. Maar wat wordt dan de norm? Waar bepaal je dan of iets goed is en of er waarheid is? Die norm, die ligt dan in jezelf. En die norm, die moet je dan begrenzen, zodat een ander ook vrijheid heeft en de gelijkheid van een ander niet ondersneeuwt. Dat je anderen niet in de weg staat. Als je tegen die achtergrond van het denken van deze tijd artikel 29 gaat lezen, en het was een lange tekst, en we zullen ook niet alles hiervan vanmiddag kunnen behandelen, we houden iets voor een volgende keer over, dan is de toon van dit artikel anders. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen wat waar is, wat echt is en wat vals is. En daarmee wordt bedoeld wat niet waar is, wat namaak is. Wat uiteindelijk dus een leugen is. En dan staat er heel stellig, we moeten onderscheiden. Het is van belang om dat onderscheid te zien en dat onderscheid te maken. Er staat daarmee iets op het spel. Het gaat ergens over. Er hangt gewicht aan. Namelijk, je voegen bij de ware kerk en wegblijven, heel ver wegblijven bij dat wat geen kerk is. En je voegen bij de ware kerk, daar hangt alles van af. Zo hoorden we een van de vorige keren dat buiten de kerk is de zaligheid niet te vinden. Dus in de valse kerk, in de kerk waar de leugen is, waar geen waarheid is, daar is dus geen zaligheid te vinden. Scherp gezegd, maar dat is wel de toon die klinkt hier in artikel 29. En daar moet ik vanmiddag natuurlijk wel iets bij zeggen. Dat wordt vanmiddag geen preek die uitloopt op van er is maar één ware kerk en dat is de Maranatenkerk hier op Urk. Ook geen conclusie aan het einde van de preek van er is maar één kerkverband en dat zijn de christelijke gereformeerde kerken. En daarbuiten is geen zaligheid te vinden. Want de ware kerk, laten we dat ook in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen, is breder te vinden dan alleen in onze gemeente en ook dan alleen in onze kerken. De ware kerk des Heren tegenover een valse, een namaak, een nepkerk. Betekent dat er een keuze gemaakt moet worden? Jongeren bijvoorbeeld, die staan voor die keuze. Als twee mensen elkaar ontmoeten hebben en elkaar leren kennen en de geliefde groeit en het verlangen neemt ook toe om samen de toekomst in te gaan, maar allebei lid van een andere kerk, dan moet er een keuze worden gemaakt. Maar hoe maak je die keuze dan? Maar elke jongere wordt gesteld voor die keuze om een, voor die vraag om een keuze te maken. Moment als je je voorbereidt om je aan te sluiten bij de kerk door openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Een keuze die gemaakt moet worden. En bij het maken van die keuze, wat geeft dan de doorslag? Wat is dan bepalend? Waardoor laten wij ons dan leiden? Is dat de sfeer? Is dat een plek, een gemeente waar ik mij prettig voel? Waar ik aardige mensen vind, waar ik bediend word, waar ik iets vind wat mij smaakt, waar ik me prettig bij voel. U hoort het, ik leg bewust de nadruk op het woordje ik. En dat is een manier van opstelling die hoort bij een consument, die komt om iets te halen. Iets wat hij lust en wat hij naar zich toe neemt en zo een gemeente uitzoekt die bij hem past. Maar zo mag je de keuze niet maken. Als het gaat om de keuze voor een kerk, voor een gemeente, is dat niet een keuze alsof je van een bakker wisselt. De kerk die is van Christus. En dat betekent dat je ook als je een keuze moet maken en als je staat voor die keuze om samen verder te gaan en maak alsjeblieft dan ook samen een keuze, want niets is zo onzalig als je allebei naar een andere kerk gaat. Dat leidt alleen maar tot verwarring. Maak die keuze. En als je staat voor die keuze om je geloof te belijden, dan moet je die keuze wel overwogen maken. Hoe dan? Nou, daar wijst Guido de Bree ons ook de weg. Wij geloven dat men wel naarstig en met goede voorzichtigheid naar het woord van God behoort te onderscheiden. Naarstig en met goede voorzichtigheid. Dat betekent ijverig. Dat betekent je inzetten, voorzichtig de Bijbel bestuderen. De woorden van God tot je nemen, op je in laten werken en dat afwegen en leggen naast dat wat zich presenteert als een christelijke gemeente en dan die keuze maken. En als je die keuze zo maakt, nadat je eerst ijverig en voorzichtig en ingespannen het woord van God bestudeerd hebt, ja, dan zeg ik, Guido de Bret, dan is de keuze heel makkelijk. Die laatste regel. Deze twee kerken, namelijk de ware en de valse kerk, zijn gemakkelijk te kennen en van elkaar te onderscheiden. Dan is die keuze gemakkelijk. Gemeente, moeten we daar niet als eerste een vinger bij leggen? Wat geeft voor ons de doorslag? Wat moet voor ons de doorslag geven? Als het gaat om het aansluiten bij een gemeente, het blijven bij een gemeente, om het onderscheid te zien, dan is dat het bestuderen van het woord van God. Ijverig, precies, nauwgezet. Kennis van de Bijbel. Kennis ook van de geloofsleer en daarmee dus ook van de gereformeerde belijdenis. En als de gereformeerde belijdenis niet een soort leesbril, waardoor je op een gekleurde manier naar de Bijbel leert kijken. Nee, dat is een samenvatting van het woord van God. En dat woord van God wat inzicht geeft, wat kennis geeft, zodat je werkelijk kunt onderscheiden. Het woord waarover gesproken wordt, in de schriftlezing lazen we het. Het woord als het tweesnijdend scherpe zwaard van Christus. Het woord wat onderscheid maakt, scheiding maakt tussen dat wat echt is en dat wat namaak is. Scheiding die dan valt. En dan valt er hier in het artikel wat we gelezen hebben het woord secte. Een Latijns woord waar het van afkomstig is. Secare, dat betekent snijden of afsnijden. Zij die zichzelf afgesneden hebben van een kerk of die gaan snijden in de leer van de kerk. Een secte die dus anders is en haak staat op het woord van God. Neem bijvoorbeeld de Jehovah getuigen. Dat is wat we noemen een secte. Ze loochenen de drie-eenheid van God. Ze loochenen ook het zoonschap van Jezus Christus en een eeuwige straf, ook dat ontkennen ze. En als ze dan bij u aan de deur komen, wat is dan onze houding? Ook wij zijn mensen van deze tijd. Het kan zomaar dat u zegt, nou, als ik ze aan de deur ontmoet, dan ben ik toch geneigd om te gaan luisteren. Misschien kan ik toch wel iets van ze leren en het is toch wel heel wat. Dat ze de moed opbrengen om de deuren langs te gaan en ondanks alle tegenstand toch dat woord waar zij in geloven om dat naar voren te brengen. Misschien dat er toch iets goeds in zit. Laten we luisteren naar het woord van God zelf waar ook Guido de Bret zich op baseert. En ik verwijs u naar een brief van Johannes, de tweede brief van Johannes. Als je leest wat Johannes schrijft in die brief als het gaat om dwaalleraren, om zij die een sekte aanhangen. Dan zijn dat nogal stevige woorden. Minstens zo stevig als Guido de Bret opgeschreven heeft in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Wat hiermee bedoeld wordt, is dat je geen geloofsgemeenschap mag oefenen. Als ze komen aan de deur met hun leren, met hun gedachten, wat je dan te doen staat, is helder. In liefde. Het woord van God te laten spreken. Geen discussie aan te gaan, maar de waarheid van Gods woord te laten horen. Zo spreekt de Heer. En die leer af te wijzen. Het onderscheid wat gelegd moet worden, de norm die wij moeten hanteren tussen wat echt kerk is en wat een namaakkerk is, dat is het woord van God. En daarom de opdracht voor ons allemaal om dat woord van God te lezen, om dat te bestuderen, om dat te gebruiken, te onderzoeken. En dan, als je thuis bent in de schrift, thuis bent in de leer van de schrift, dan zul je toestemmen wat Guido de Bret zegt. Dan is het uiteindelijk eenvoudig om te zien wat kerk is en wat geen kerk is. En wat zijn dan de kenmerken van een valse kerk? Ja, dat is Als je dat zo leest in dit artikel, dan valt je op dat dit artikel geschreven is in een bepaalde tijd. Dat gaat dan niet om kleinigheden, maar hier wordt aangestipt, aangeraakt wat fundamenteel is, wat van belang is. En in die tijd was het heel duidelijk het verzet en de tegenstand van de Rooms-Katholieke Kerk. En dat kleurt deze belijdenis. De Rooms-Katholieke Kerk die op allerlei terreinen juist afstand nam van het woord van God, het gezag van de kerk boven het woord stelde, de traditie een grote stem gaf. En dat wordt hier in deze belijdenis afgewezen. De valse kerk die dus iets in de plaats of hoger zet dan het woord van God. En het gaat dan om zaken die zich richten op het geloof en waarbij de zaligheid op het spel staat. Meer nog, waar het uiteindelijk raakt aan de eer van God. De eer van God die in het geding is. En als we in deze lijn proberen zo een paar dingen te noemen waar het om gaat, waaraan je kunt herkennen of een kerk ware kerk is of een valse kerk is, dan noem ik er zomaar een paar dingen die zomaar vandaag de dag naar je toe komen. Het eerste wat ik wil noemen is simpel of simplistisch bijbelgebruik. Dat de Bijbel niet in zijn verband wordt gelezen, maar dat er hier en daar teksten uitgeplukt worden en naar boven worden gehaald om het eigen gelijk aan te tonen, zonder dat de hele context van het Bijbelgedeelte meegenomen wordt. Niet een uitleg en toepassing in het geheel van de schriften, maar enkele woorden die zomaar goed klinken en dan mee worden genomen en dan worden voorgehouden. En daarmee zaken naar voren worden gebracht die lijken te sluiten op het woord van God, maar dat niet zijn. De opdracht voor ons is om die leer dan te toetsen aan het woord van God. En daarbij ook te luisteren naar het getuigenis van de kerk door de eeuwen heen. Want het luisteren naar de Heilige Schrift, het lezen van de Bijbel, dat doen wij vandaag de dag niet voor het eerst. Dat doen wij al honderden jaren lang. En als dan iemand naar voren stapt en zegt, ik heb nu iets gezien, ik heb iets gelezen wat volstrekt nieuw is. Het kenmerk van een sekte, het kenmerk van ketters en van dwalingen is dat die met iets komen wat dan volstrekt nieuw zou zijn. En ik herinner me nog een zinnetje uit een boek wat ik moest lezen in mijn studietijd en daar stond een zin in die heeft me erg aangesproken. Als je de eerste bent die iets zegt, dan ben je meestal ook de laatste die dat naar voren brengt. We staan in een lange traditie van het lezen van de schriften, het onderzoeken van de schriften. En dan zomaar iets nieuws naar voren brengen. Dat is onmogelijk. En daarom het grote belang om de schriften te lezen met de belijdenis ernaast. Niet als een leesbril, maar de belijdenis die juist op de kruispunten in de crisis van de kerk is ontstaan, is gegroeid, ontvangen. Als een samenvatting van het spreken van de Bijbel zelf. Dat is het eerste. Simpel of simplistisch bijbelgebruik. Waar een valse kerk zomaar ook aan herkend kan worden, dat is dat er nadruk kan liggen op, ik noem het maar mannetjes. Dat het gaat om namen. Dat het gaat om mensen die dan bepaalde gaven hebben, een bepaalde overtuigingskracht met een charisma, die naam maken en zo allerlei volgelingen trekken. Een voorganger of een predikant die geen tegenspraak duldt en die dan wil daarin helemaal gevolgd wil worden. Het luisteren en het volgen van mensen die naam maken. En gemeente, het volgen van een dominee is levensgevaarlijk. Ook elke preek die hier klinkt, hebben we de roeping als gemeente om die woorden te toetsen, om te luisteren of het wel naar het woord van God is. En dat is ook de functie die de broeders ouderlingen hebben. Telkens weer om toezicht te houden op de prediking die hier klinkt. Het symboliseert ook, het wordt zichtbaar gemaakt in de handdruk die onderaan de preekstoel wordt gegeven. Daar ontvangt de dienaar van het woord toestemming om het woord te bedienen. En in een dienst als deze om ook het sacrament te bedienen. En die toestemming moet na die tijd weer ingeleverd worden. Het toezicht van de kerkraad wat plaatsvindt door ook in de consistorie na te spreken over de prediking. En als er dingen zijn in de preek die niet kloppen, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat de broeders ouderlingen uw predikant daarop aanspreken. Om zo toezicht te houden dat de prediking is naar het woord van God. Het gaat in de kerk niet om mannetjes, Het gaat in de kerk van Jezus Christus om de koning van de kerk. En alle andere namen, die moeten maar snel verdwijnen. Al die namen, die moet u maar snel vergeten. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Nog zo'n kenmerk die je kunt vinden bij een valse kerk. Het kan zomaar zijn dat ze heel erg veel nadruk leggen op één aspect van de leer. Eén aspect van het christelijk geloof. Dat alles gelegd wordt helemaal in de betekenis van de doop. Zelfs zo dat het in de naam van die groepering terug te horen is. Dat zijn baptisten. Die alles leggen in de betekenis van de doop. Weer anderen die het helemaal zoeken in de gaven van de geest. De charisma. Of anderen die zich helemaal bezighouden met allerlei eindtijdtheorieën. Dat soort groepen, dat wordt eigenlijk vaak een soort eenheidsworst, waar alles gericht is op dat ene thema, dat wordt telkens weer naar voren gebracht. In de gemeente van Christus is dat anders. Daarin klinken al die thema's en is er veel kleurigheid in die opvattingen die getoetst worden aan de Bijbel. En samen met elkaar, als gelovigen, als broeders en zusters, weten we meer. Ontvangen we uit de rijkdom van de Schrift. Nog iets wat je bij een valse kerk kunt zien. En er zou meer te zeggen zijn, maar ik noem dit maar als laatste. Dat is het groepsdenken. Dat de groep, die eigen groep die zich dan kerk noemt, die heel exclusief is. Onze kerk, de enige ware kerk. Of in die groep streven naar een zuivere kerk, een heilige kerk. Een kerk die dan ook helemaal zich naar binnen richt op de eigen groep. Geen oog meer heeft voor de nood van deze wereld. Ik noem er zomaar een aantal elementen waar sprake kan zijn van een valse kerk. En de rode draad, ik kan beter zeggen de zwarte draad door het geheel is. Dat niet het woord van God, het hele woord van God centraal staat. Maar uiteindelijk in al die groepen, in die secten, alles wat geen kerk is, uiteindelijk staat de mens centraal. De vrome mens, die staat centraal en niet God en zijn woord. Ik haast me om naar het derde te gaan, de kenmerken van de ware kerk. Wat is nu een ware kerk? Nee, gemeente, dat is niet een volmaakte kerk. Een kerk die wordt zichtbaar, en dat zien we omdat er leden zijn. Omdat er ook doopleden zijn. De kerk die een zichtbare gestalte heeft van mensen, van broeders en zusters die bij elkaar komen. Een gemeente die gevormd wordt door een gemengd volk van gelovigen en ongelovigen. En tegelijkertijd is het die kerk, is het die gemeente die wordt aangesproken. En u weet dat ik dat elke dienst doe met gemeente des Heren. De gemeente die van de Heren is. Jawel, maar van die gemeente geldt wat we vinden in 1 Korinthe 10. Allen gedoopt, zo was het van de Oud-Testamentische gemeente, allen gedoopt in Mozes. Maar in de meeste van hen had God geen welbehagen, want ze wilden hem niet van harte dienen. De gemeente die dus samengesteld is als dat gemengde volk, een gemengde gemeente. Het kenmerk is niet dat die gemeente volmaakt is, maar wat dan wel? Wat is het kenmerk van een ware kerk? Ik noemde het al aan het begin van de preek en ik herhaal het nog een keer. Het eerste kenmerk is een zuivere bediening van het woord van God, de prediking. Het tweede kenmerk gaat over de juiste, de correcte bediening van de sacramenten. En het derde is de handhaving van de tucht. Nou, dat tweede en dat derde, de sacramenten en de tucht, dat laat ik vanmiddag liggen. Dat komt later bij de behandeling van de artikelen verderop uitvoerig aan de orde. De tucht wordt bijvoorbeeld behandeld in artikel 32. En de sacramenten, daar wijdt Guido de Bray in zijn geloofsbelijdenis wel drie artikelen aan. Artikelen 33, 34 en 35. Waar hier in dit artikel de nadruk op wordt gelegd, dat is op de prediking. Het staat of het valt dus met de prediking van het woord van God. En het is ook zo dat de sacramenten en de tucht die gehandhaafd wordt, die komt daaruit voort. De prediking als eerste. Ik begin maar met een eenvoudige vraag. Wat is prediking eigenlijk? Nou, prediking, dat is dit. Dat het woord van God wordt uitgelegd. Dat we de tekst lezen en dat er wordt uitgelegd, soms woord voor woord, wordt duidelijk gemaakt in de context waar het woord staat, wat de betekenis is. Dat is het eerste. En het tweede, dat dat woord wordt toegepast. Gekoppeld, verbonden aan het concrete leven. Het leven van elke dag. Het leven voor Gods aangezicht. Dus prediking, dat is uitleg en toepassing van het woord van God. Is dat eigenlijk niet meer waardig? Zoals het ook vanmiddag nu plaatsvindt. Eén man op een preekstoel. En de gemeente eromheen die dan luistert. Zo lezen we het ook in het evangelie. Er wordt gesproken over de dwaasheid van de prediking. De wereld die haalt er zijn schouders over op een preek. En zij die niet geloven, die zeggen het ook vaak. Alweer een preek. Een woorden die een mens brengt, moet ik het dan daarmee doen? En uiteindelijk als je elke preek afpelt en weegt, dan gaat het toch in elke preek toch eigenlijk om hetzelfde? Waarom? Is het niet dwaasheid om zo te luisteren naar woorden die klinken vanaf een preekstoel in een kerkdienst? En toch is dit de weg. De prediking. De profeten in het Oude Testament, ze preekten. Jezus Christus kwam en overal waar hij kwam, hij preekte. De apostelen gingen rond en ze preekten. En je ziet het ook in al die jaren, al die eeuwen van de kerkgeschiedenis door. 2000 jaar kerkgeschiedenis is ook 2000 jaar geschiedenis van de prediking van het woord van God. Zit het dan dus toch in de prediking? Moet het dan toch zo zijn dat er een man is die dan komt en in de gemeente daar ingang vindt en dan elke keer op zondag het woord van God opendoet, dat woord uitlegt en dat woord toepast? Een prediker, een predikant is uiteindelijk toch ook maar een mens, is ook maar een zonder. Moet hij dan dit werk doen? Zou God er niet beter aan doen om een engel te sturen? Zo'n volmaakte hemelbode die dan op zondag hier neerkomt en zo hier in de Emmanuelkerk u het evangelie verkondigt. Dan weet u één ding zeker. Aan dat woord mankeert werkelijk niks. Want een preek van een dominee, hoe goed en hoe mooi dan ook, er is altijd iets op aan te merken en terecht. Waarom dan niet een hemelbode die uit de hemel komt en telkens weer hier het evangelie verkondigt? Wel omdat dit de weg is die de Heere zelf aangewezen heeft. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord. Zodat ook die hoofdman, waar die engel bij kwam en hem vertelde over de Christus en de zaligmaker, maar zelf dat evangelie niet verkondigde, maar zei, die engel zei dat dus tegen die hoofdman, nu moet je een dominee gaan halen. Petrus, die moet komen om dat woord van Christus te verkondigen. En zo is het ook, dat de kerk het beleid, u vindt dat in de Dordtse leerregels, dat de prediking, dat is het spreken van God zelf tot de gemeente. Wat is er dan nodig? Wat is er dan nodig voor de prediking? Het eerste wat nodig is, is een grondige voorbereiding. Niemand, wie dan ook, mag zomaar de preekstoel opgaan om zomaar even wat woorden uit zijn mouw te schudden, om de gemeente zomaar wat mee te geven. Nee, het is belangrijk om een belangrijk deel van de week te besteden aan studie, onderzoek, bezinning en meditatie. Zodat we niet leven op de preekstoel van wat losse invallende gedachten, maar dat we werkelijk een geordende preek hier in de gemeente neerleggen. Een preek die is overdacht. Een preek die is uitgewerkt. Calvijn die zegt het zo en hij zegt het heel scherp tegen hen die zomaar onvoorbereid de kansel oproepen. Hij zegt, ik hoop dat ze op de kanseltrap hun nek breken. Want ze doen de gemeente schade aan. Zonder voorbereiding op de preekstoel komen is mag nooit. Nodig is dus een grondige voorbereiding. Maar dat is niet het enige. Wat ook nodig is, dat is het werk van de Heilige Geest. Want wie zijn predikanten in zichzelf als ze alleen maar woorden spreken? Wat nodig is, dat de Heilige Geest ze bezielt, ze in beslag neemt, dat het woord werkelijk open gaat, dat het woord ook werkelijk zo de gemeente ingaat. De Heilige Geest die ook nodig is, dat het woord wat gepreekt wordt, ingedragen wordt in het hart van de hoorder. De Heilige Geest die zo nodig is, telkens weer, bij de voorbereiding, maar ook bij het uitdragen, bij het horen van de prediking. Die Heilige Geest. En wij beschikken daar zelf niet over. En dat moet ons afhankelijk maken van God, de drie enige God. Dat Hij telkens weer komt met zijn geest. En daarom, wat nodig is, dat is het gebed. Het gebed om de komst en de verlichting van de Heilige Geest. En daarom is een kerkdienst, als het goed is, omgeven met een koepel van gebed. Daarom is het dat we hier in de dienst altijd het drempelgebed met elkaar doen, het stille gebed. Als de voorganger naar de preekstoel is gebracht, dat de voorganger, de kerkraad, maar ook de gemeente samen in stilte bidt. En soms zeggen jongeren wel eens tegen me, waar moet je dan voor bidden? Nou, dat gebed mag je heel kort houden. Het gaat eigenlijk maar om twee dingen. Dat de Heilige Geest de voorganger vult en vervult en verlicht, zodat het woord werkelijk in alle helderheid zal klinken. Dat is het eerste. En het tweede, dat de Heilige Geest ook jouw hart, maar niet alleen van jou, maar van heel de gemeente, opent. Zodat je dat woord zult horen, werkelijk zult ontvangen en door dat woord heen niet meer de predikant ziet, maar Christus zelf, de koning van de kerk, zult zien. Een kerkdienst die daarom dus omgeven is met het gebed. Het gebed wat gedaan wordt in de consistorie. Het gebed wat gedaan wordt, ook in de dienst, voordat de preek wordt gehouden. Het gebed wat ook nodig is. En doet u dat thuis, als u thuis komt nadat de preek gehoord is. Dat u de week ingaat met de woorden die u gehoord heeft. Met het gebed, Heere, laat mij leven bij dat woord en leven uit dat woord. Om zo als gemeente ook biddend op de verkondiging betrokken te zijn. Paulus, hij schrijft daarover. Als het gaat over wat er nodig is voor de verkondiging van het woord in de gemeente. Dan zegt hij in 1 Thessalonicense 1 vers 5. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen. Maar ook met kracht. En met de Heilige Geest. En met de volle zekerheid. Dat het niet zomaar woorden zijn, maar dat in en door de prediking de stem van de goede herder wordt gehoord. En dat we horen naar dat levende woord. Dat het ons helemaal in beslag neemt, in bezit neemt, ons vervult en voor Gods aangezicht brengt. En wat moet dan de inhoud van de preek zijn? Wanneer is dan een preek echt goed? Wanneer kun je zeggen, dat was echt werkelijk met recht een goede preek. Prediking, zo zegt Guido de Breg, gaat om de prediking van het evangelie. Dan gaat het dus om het goede nieuws wat centraal gesteld moet worden. Dus in de preek, daar staat Christus centraal. En niet zomaar een verhaal over wie Christus is, maar wordt hij werkelijk verkondigd. U aan het hart gelegd. Worden de schriften opengelegd tot op Jezus Christus? Wordt dat woord verkondigd? Wordt er bij u op aangedrongen om voor hem te buigen? Wordt hij aangewezen als het enige middel tot behoud? Wordt hij u verkondigd als hij die gezonden is door God de Vader? En dat hij ook de weg is tot het hart van die Vader? Dat we in en door Jezus Christus zalig kunnen en mogen worden. Dan wordt in de prediking het bloed van de verzoening telkens weer op de gemeente gelegd. Op de gemeente gesprengd. Het drupt hier zondags het bloed van Christus van de kansel. Zoals dat in de Oud-Testamentische eredienst was. Als een Israëliet kwam in de tempel met een offerlam. En dat lam moest sterven vanwege zijn zonde. Werd het geofferd. En het bloed wat werd opgevangen en vervolgens op die Israëliet gesprengd werd, dan ging die naar huis met het bloed op zijn kleren, het bloed op zijn hoofd, het bloed van de verzoening, dat zijn zonden waren verzoend. Dat is wat plaatsvindt in de eredienst. Dat is wat er gebeurt onder de prediking van het evangelie van Jezus Christus. Daarin wordt verkondigd dat er genade is voor de allergrootste zondaar. Daarin wordt de zonde aan de kaak gesteld. Daarin klinkt de oproep van bekering en van heiliging aan de dienst van de Heere. Dan wordt er gewezen op de noodzaak, maar ook op de mogelijkheid van de wedergeboorte, de nieuwe geboorte. Daar komt het aan de orde over de doorleving van het geloof, het werk van de Heilige Geest in het hart en het leven van de broeders en de zusters, waarin de vruchten van het geloof zichtbaar worden. In de preek, daarin gaat het over Adam en Christus. Over wet en evangelie. Daarin zijn hel en hemel een realiteit. Daar staat de dood tegenover het leven. Een prediking die de toonhoogte heeft van vreugde en de blijdschap van het geloof. Maar ook de donkere tonen kent van de vermaning en de waarschuwing. Waarin zij die de Heer niet kennen, worden aangesproken en telkens weer aangedrongen op geloof en bekering. En zij die wankelen, zij die twijfelen, die het telkens niet weten en het zicht op Jezus Christus zomaar weer kwijtraken, die worden getroost en bemoedigd. De gelovigen die worden toegerust om opgebouwd te worden op het allerheiligst fundament Jezus Christus. De prediking die ook een voorbereiding is op de terugkomst van Jezus Christus. Om werkelijk vanuit de christelijke hoop te leven. In de prediking gaat het om één naam. Jezus Christus. Het gaat over twee wegen. De brede weg naar het verderf. En de smalle weg naar behoud. En het gaat over die drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Heb ik hiermee alles gezegd? Vast niet. Is dit alles altijd in elke preek zo terug te vinden? Ook niet. Maar dit moet wel de inslag zijn van de prediking. Dit moet wel de doorgaande lijn zijn die gehoord wordt in de verkondiging. En dan is het luisteren naar de prediking, als het ware kijken naar een prachtige edelsteen. Ik stel me zo'n prachtig geslepen diamant voor met al die facetten. En als die zo in je hand draait en zo die kleuren ziet verschieten, dat je telkens weer een nieuw aspect ziet en je opnieuw verwondert en zo onderwijs krijgt en zo opgevoed, gevoed en opgebouwd wordt in het allerheiligst geloof. Wat daarin nodig is? Opnieuw het gebed. En daarom, gemeente, mag ik het u vragen om te bidden. Veel te bidden voor uw predikanten. Want wij, uw predikanten, zijn in onszelf onbekwaam. Wij uit onszelf kunnen helemaal niet preken. En daarom zijn wij afhankelijk van de inwerking en de inblazing van Gods geest. En is het gebed van de gemeente zo dringend nodig. Denk aan uw predikanten door de week. Als ze worstelen in de studeerkamer met de tekst die ze centraal willen stellen. Waarin ze het woord van God willen laten klinken. Bid voor ons, broeders en zusters. U hoort het Paulus ook zeggen, die zo machtig heeft kunnen preken. Hij zegt het en hij bidt het en smeekt het aan de gemeente van Efeze. Waar we het lezen in hoofdstuk 6, de versen 19 tot en met 20. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Waarvan ik een gezant ben in ketenen. Opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Gemeente, mag het zo zijn dat gemeente en zijn predikanten elkaar ontmoeten mogen voor Gods genadetroon. Dat zo de gemeente, maar ook de dienaren van het woord afhankelijk zijn van de levende God om hulp en om bijstand. Dat het in de prediking gehoord zal worden wat nodig is. Dat we zo op Christus mogen zien. Ten slotte, gemeente. Wat is de ware kerk? En wat is een kerk die vals, die namaak is? Kieler de Bref vat het eenvoudig samen. Zegt dat is heel eenvoudig te zien. Als je leeft bij de schriften. Als je dat beoordeelt naar het woord van God. Als je dat zo op je in laat werken. Dan zou het zomaar kunnen dat u denkt, nou dan zitten wij toch wel goed. Gemeente, een paar opmerkingen. Een ware kerk, die kan ook een valse kerk worden. En dat is niet van de een op de andere dag, dat is een proces. En daarom is waakzaamheid geboden. En ook het voortdurende gebed van de gemeente, van de kerkraad, dat we een ware kerk zullen blijven. Telkens weer onszelf ook zullen reformeren. Toetsen aan het woord van God en laten corrigeren door dat woord. Maar nog eens iets. In de kerk zijn, ik noem dat straks al tegen de doopouders, dat is niet genoeg. De meeste van u zijn door geboorte in de kerk gekomen. Maar het is nodig dat het wonder van de wedergeboorte plaatsvindt. Dat we niet alleen in de kerk zijn, maar van de kerk, die kerk met een hoofdletter zijn. Van de kerk. Dat betekent dan ook dat we van de koning van de kerk zijn. Die koning die telkens weer komt met zijn beloftewoord. Ook als het gaat om het kerk zijn, om het gemeente zijn. Bij alle vragen die ons omringen. Ook als het gaat om de toekomst van onze kerken. En daarmee samenhangend misschien wel de toekomst van onze gemeente. Dan mogen we leven bij het woord van God. Bij de belofte van de levende God. Die het uitgesproken heeft. Dat de poorten van de hel, die zullen zijn gemeente niet overweldigen. Een machtige belofte. En ook deze belofte. Ik ben met u. Al de dagen tot de voleinding van de wereld. Al de dagen. Dwars door alles heen. Is Christus zo betrokken op zijn kerk. Op de gemeente. Ingespannen bezig om dat werk te doen. Van het bouwen van zijn gemeente. Totdat de laatste is toegevoegd. Totdat de kerk van Jezus Christus af is. Totdat zijn gemeente helemaal klaar is. En dan? Dan komt de dag dat zijn gemeente, zijn bruidskerk, thuis wordt gehaald. De kerk die nu niet volmaakt is. De kerk waar zoveel op aan te merken is. De kerk die ook gebroken is. Die is dan zuiver en volmaakt. En daarom, in dat verlangen, met dat uitzicht, in die verwachting zingen we het. De heiligheid is voor uw huis, o Heere, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Amen.